Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, wat dachten jullie ervan om ons een uurtje te begeven in de ruimte, of toch even weg te dromen tussen de sterren en de planeten? Reeds vele namen staan vermeld in de lijst van alle astronauten die reeds een ruimtereis met of zonder ruimtewandeling hebben gemaakt, en zelfs enkelen die een maanlanding mochten beleven. Een van deze astronauten op de lijst is een zekere Edward White. Een naam misschien niet zo bekend, al is het vooral zijn tragische dood samen met twee andere astronauten, Virgil Grissom en Roger Chaffee, met Apollo 1 op 27 januari 1967, die klaarstond op het lanceercomplex van Cape Canaveral en in brand vloog en zij levend verbranden. Edward White is dus eigenlijk vandaag weinig bekend bij het grote publiek, maar niettemin laat deze luitenant-kolonel een spirituele erfenis na. Edward White werd geboren op 14 november 1930 in Texas. Na zijn studies wetenschappen aan de militaire academie werd hij officier in West Point, luchtvaartingenieur, gevechtspiloot, maar bovenal, wat weinig is geweten, hij was ook een vader en een praktiserend, methodistisch christen. Hij was gehuwd en had twee kinderen. En toch werd hij in de jaren 60 de All-American held van zijn tijd. Want hij was wel de eerste Amerikaanse astronaut die zich buiten het ruimtevaartuig begaf om een ruimtewandeling uit te voeren. En dit was tijdens de vlucht van Gemini 4 in 1965 op 2 juni. We gaan even luisteren naar dat moment. U kan het op beeld ook bekijken op YouTube op Ed White Space Walk. En zo vertelt hij: nu zijn mijn voeten eruit. En iets later zegt hij: oké, ik ben eruit. En dan vraagt men hem wat hij ervaart. En het antwoord: dit is de beste ervaring. Het is gewoon geweldig. Nu sta ik met mijn hoofd en kijk recht naar beneden. Het lijkt erop dat we de kust van Californië naderen. Ik voel mij zo dankbaar om deze ervaring te mogen opdoen.
Okay, I'm out.
Okay, now, he's close to it.
Oh, that's sick. This is the greatest experience I've just remembered. Right now, I'm standing on my head, I'm looking right down, it looks like we're coming up on the coast of California. I feel very thankful to have the experience to be doing this.
Deze bijzondere vlucht vond Edward White een riskante, maar vooral opwindende ervaring. Maar zijn religieuze overtuiging nam hij ook mee. Zo nam hij drie religieuze symbolen mee in de ruimte: een kruis, de Davidster en een medaille van Sint Christoffel die paus Johannes 23 in 1963 aan elk van de 16 toen gekende astronauten had gestuurd. Ik sprak wel dat hij de eerste Amerikaanse astronaut was die een ruimtewandeling maakte, want de allereerste was de Sovjet-astronaut Alexei Leonov, die het realiseerde 10 weken daarvoor. Uiteraard was voor deze Russische cosmonaut een religieuze benadering, zoals die van White, ondenkbaar in deze atheïstische supermacht. Denken we aan de woorden die werden toegeschreven aan de Sovjet-astronaut Yuri Gagarin, die in de ruimte uitriep: "Ik ging de ruimte in, maar ik ben God daar niet tegengekomen." Maar later verklaarde kolonel Valentin Petrov, een goede vriend van Gagarin, in 2006 dat die uitspraak afkomstig was van de toenmalige partijleider Nikita Khrushchev, die in die tijd een propagandacampagne leidde om godsdienst en geloof te ontmoedigen. Yuri was net als elke andere Rus gedoopt. Hij zou zoiets nooit gezegd hebben. Het is zelfs geweten dat Yuri Gagarin voorzichtig regelmatig voor zijn geloof uitkwam. Maar de Amerikaanse astronaut Edward White was dus vrij om zijn geloof te uiten, en dat deed hij ook. Dit was een arrangement voor viool van de themamelodie van Star Trek. En we keren terug naar astronaut Edward White, de eerste Amerikaan die in de ruimte zweefde, maar met Apollo 1 op 27 januari 1967 verongelukte met twee collega's tijdens een oefening in het vooruitzicht van een toekomstige maanlanding. Zijn vrouw, die achterbleef met twee kinderen, had het nadien zeer moeilijk. Ze zou later wel herhuwen, maar benam zich het leven in 1983. 2 jaar na de dood van Edward in 1969 meldde zijn broer James zich aan als piloot in de hoop uiteindelijk, net als zijn oudere broer, die hij bewonderde, te kunnen deelnemen aan het ruimteprogramma. Maar tijdens de oorlog in Vietnam werd hij als vermist opgegeven. Een klein mirakel gebeurde wel een 50 jaar later in 2017, toen het stoffelijk overschot van broer James werd gevonden in de jungle van Laos en geïdentificeerd op basis van enkele resterende fragmenten van zijn lichaam. En deze werden dan overgebracht naar de Verenigde Staten en nu ligt hij begraven naast zijn broer Edward. Maar ondertussen was ook gans het ruimtevaartprogramma door dit ongeluk stopgezet voor 1,5 jaar. Het leidde tot een uitputtende rectificatie ervan, met het oog op toekomstige missies met een volledige revisie van de uitrusting en de veiligheidsmaatregelen om andere rampen in de toekomst te kunnen voorkomen. Ondanks het gevaarlijke en experimentele karakter van het ruimteavontuur stierf later geen enkele astronaut tijdens de daaropvolgende Apollo-missies, alhoewel Apollo 13 heel kritiek was. De bemanning van Apollo 13 keerde in april 1970 op wonderbaarlijke wijze veilig terug naar de aarde, ondanks een defect aan de raket in de ruimte. Maar het is ook gekend dat tijdens deze veilige terugkeer van Apollo 13 er een intense keten van gebed werd gehouden voor het leven van deze astronauten. Deze gebedsketen, genaamd de Apollo Prayer League, werd reeds opgericht door almoezenier dominee John Stout, die diep getroffen was door de dood van zijn goede vriend Edward White. En ik zocht het even op. Deze dominee, John Stout, was inderdaad werkzaam als almoezenier bij de NASA en kende alzo zeer persoonlijk verschillende astronauten, waaronder Edward White, en zij baden veel samen. En zo ontstond er eerst een niet-officiële gebedsgroep voor het lot van de astronauten, daar het toch een risicoberoep was. Maar na de tragische dood van zijn vriend Ed White wilde de dominee een bredere, meer publieke religieuze gebedsgroep oprichten. Maar ook niet enkel voor de luchtvaart, maar voor andere humanitaire opdrachten in de wereld. En samen met de vrouw van Edward, Helen, en zijn broer James richtte de dominee toen reeds deze Apollo Prayer League op in 1968. Op de 50ste verjaardag van Apollo 11, de eerste maanlanding, bracht de vandaag 93-jarige Buzz Aldrin, of de ruimtecowboy genaamd, die samen met Neil Armstrong op de maan liep, op een gala in 2019 een eerbetoon aan één man, Edward White, de man die hem op West Point had gestimuleerd om astronaut te worden. Buzz Aldrin verklaarde: "We dienden samen in de US Air Force en hij is de reden dat ik bij de NASA ben gegaan." Maar wat weinig geweten is, is dat Aldrin Jezus als het ware naar de maan bracht tijdens de vlucht van Apollo 11 in 1969 met de landing op de maan. En hij stopte in zijn kleine persoonlijke bezittingen een communiepakket, klaargemaakt door een Presbyteriaanse predikant. Het gaat dus niet over een hostie, geconsacreerd door een katholieke priester. Maar hier werd wel Jezus symbolisch vertegenwoordigd in het brood en de wijn. En het was na de maanlanding dat Aldrin, zittend naast Neil Armstrong, de kleine kelk, wat wijn en brood, haalde uit zijn persoonlijke voorkeurskit en vervolgens de radio insprak. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen die meeluistert, wie en waar dan ook, te vragen om even stil te staan bij de gebeurtenissen van de afgelopen uren en op zijn of haar manier te bedanken. En Aldrin nam even de tijd om in stilte voor te lezen uit Johannes, hoofdstuk 15, vers 5, dat hij op een kaartje van 3x5 inch had gekrabbeld. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken, wie in mij blijft en ik in hem zal veel vrucht dragen, want gij kunt niets zonder mij. Hij werd de eerste astronaut die een religieuze ritus vierde op een ander hemellichaam dan op de aarde. En hij vertelt: ik goot de wijn in de kelk die onze kerk me had gegeven. In de 1/6 zwaartekracht van de maan krulde de wijn langzaam en sierlijk langs de zijkant van de beker. En het was opwindend om te bedenken dat de allereerste vloeistof die ooit op de maan werd gegoten en het eerste voedsel dat daar werd gegeten, communie-elementen waren. Deze krachtige religieuze daad blijft weinig bekend, want in die tijd werd de NASA aangeklaagd door een militante atheïst, Madeleine Murray O'Hare, die klaagde over de geloofsgetuigenissen van de astronauten, zoals ook deze van Apollo 8, in een baan rond de maan, om het begin van Genesis live voor te lezen voor een miljard mensen op kerstmis 1968. Deze maancommunie werd dus niet uitgezonden door de NASA, maar deze kleine stap van de mens naar God en Gods reuzenstap voor de mensheid blijft resoneren in het universum en door de geschiedenis heen. Namelijk de onzichtbare, maar werkelijk aanwezige nalatenschap van pionier Edward White, net als de onzichtbare God wiens werkelijkheid zij aan de hemel toonden.
alle glorie, alle eer. Goede vader, wees gezegend en geloofd. Enkel u verniet de licht, het allerhoogste toegedicht. En wij buigen voor u nederig het hoofd. Wees geprezen, goede Heer, in uw schepping evenzeer. Zuster zon, haar licht, haar hele warme stralen. Het is een wonder, wissen waar, dat u ons verlicht door haar. Mogen zij uw goedheid naar ons toe vertalen. Wees geloof voor zuster maan, in de sterren die er staan. In de nachten klaar en helder, schijnsel geven. Wees geloofd voor broeder wind, die in wolken regen wint. En verspreid opdat uw schepping mogen leven. Voor het koele, reine water dat ons laft en wast en droogte doet verwijnen. Wees geloofd op voor het vuur dat ons warmt in het late uur. In zijn vruchten en zijn kracht op ons laat schijnen. Geprezen om mijn moeder, voor de aarde onze moeder, die ons koestert en ons dierbaar leven geeft. Vruchten vol van smaak en geuren, bloemen wilderig van kleuren, in de bomen en het gras en al wat blijft. Wees geloof voor hen die leven, in uw liefde en vergeven, ook als onrecht en ellende, en dan wonen. En gezegend ook degenen die door vrede te verleen zich door u, o Vader, mogen laten kronen. Wees geprezen, o mijn Heer, voor ons lichaam broos en peer, dat de dood van het leven zomaar kan bestelen. Want gezegend zijn nog deze die de dood niet moeten wezen, omdat zij voor eeuwig in uw liefde deel.
Welkom bij Radio Maria.
En we blijven nog in de ruimte. De James Webb Ruimtetelescoop is een optische en infrarood telescoop die gelanceerd werd op 25 december 2021 en de opvolger is van de Hubble Ruimtetelescoop en de Spitzer Space Telescoop. De NASA heeft deze telescoop samen met ESA en CSA gebouwd en gezamenlijk draagt men zorg voor het onderhoud. De telescoop is vernoemd naar de voormalige bewindvoerder van NASA, James Webb. Deze telescoop bevindt zich dus niet op aarde, maar zomaar eventjes 1,5 miljoen kilometer van de aarde. Dus met stuwraketten kwam deze telescoop in een baan rond de zon. Eigenlijk startte de ontwikkeling reeds in 1996, waarbij de lancering dan gepland was in 2007. Maar er traden voortdurend problemen op en overschrijding van de kosten en daardoor vertragingen en steeds uitstel van de lancering, zoals in 2018, 2019, 2020 en nogmaals in maart en oktober en zelfs 18 december 2021. En uiteindelijk werd ze dan dus toch gelanceerd op 25 december 2021 met de Ariane 5 Flight vanuit Frans Guyana.
5, 4, 3, 2, unité, top.
And we have engine start. And liftoff.
Décollage.
Décollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight, good pitch program reported.
Trajectory nominal.
Vehicle performance is nominal. The Ariane 5 rocket continues to fly uphill in nominal fashion.
De doelen van de James Webb ruimtetelescoop zijn onder andere de volgende. Het opvangen van het licht van de sterren en de sterrenstelsels die kort na de oerknal werden gevormd. Bepalen hoe deze oudste sterrenstelsels zijn geëvolueerd. De vorming van nieuwe sterrenstelsels observeren. En de fysische en chemische samenstelling van verre sterrenstelsels meten en de mogelijkheid van het bestaan van leven onderzoeken. Bijzonder daarbij is de infrarood NIR-camera, welke grote voordelen geeft om deze doelen te kunnen bereiken. Deze NIR-cam-camera neemt het licht waar van de eerste sterrenstelsels die gevormd werden na de oerknal. Hij is geoptimaliseerd om dit eerste licht waar te nemen. We weten dat het universum uitdijt. Dat wil zeggen, hoe verder we kijken in het universum, hoe sneller deze objecten wegbewegen van ons en evolueert het licht die ze uitzenden meer naar infrarood, en daarom deze NIRCam-camera. En zo werd op 11 juli 2022 de eerste foto gepubliceerd. Op 23 augustus volgden foto's van Jupiter, waarbij door filtering ook meer details, zoals van de ring van Jupiter, zichtbaar werden. Op 2 september 2022 volgde de eerste foto met daarop een exoplaneet. En dit is een planeet die draait rond een andere ster dan de zon. Nu, ik laat het hierbij. Ik poogde de uitleg eenvoudig te houden. Trouwens, ik kan het ook niet anders. Dit heb ik er toch van kunnen verstaan. Maar ik denk dat het voldoende is om een volgend bericht door te nemen. Hoop ik toch. Op de katholieke website Aletea verscheen inderdaad een artikel waarin verklaard wordt: mensen over de hele wereld hebben zich verheugd over de nieuwe beelden van het heelal van de James Webb ruimtetelescoop. De directeur van het Vaticaanse observatorium, de jezuïet Guy Consolmagno, deelde zijn eigen enthousiasme over de prachtige beelden. En deze jezuïet verklaarde dat de beelden ons iets over God vertellen. Hij zei: "Dit is Gods schepping die aan ons wordt geopenbaard. Wij zijn erg enthousiast over de nieuwe beelden van de Webb-telescoop. De beelden zijn prachtig, zoals iedereen zelf kan zien. Het is een prikkelende glimp van wat we in de toekomst over het heelal kunnen leren met deze telescoop. Zulke beelden zijn noodzakelijk voedsel voor de menselijke geest. We leven niet van brood alleen, vooral in deze tijden." En de pater vervolgde: Er zit ook een persoonlijke kant aan hoe blij ik ben met dit succes. Astronomie is een klein vakgebied. Wij astronomen kennen elkaar allemaal. Veel van de wetenschappers die de instrumenten hebben gebouwd en de waarnemingen hebben gepland, zijn persoonlijke vrienden van mij. Ik weet hoe lang en hoe hard zij en hun collega's hebben gewerkt om deze ongelooflijke machine te laten werken. Het is een eerbetoon aan de kracht van de menselijke geest, wat we kunnen realiseren als we samenwerken. De wetenschap achter deze telescoop is onze poging om de intelligentie, ons door God gegeven, te gebruiken om de logica van het universum te begrijpen. Het universum zou niet werken als het niet logisch was. Maar, zoals deze beelden laten zien, is het universum niet alleen logisch, het is ook prachtig. Dit is Gods schepping die aan ons wordt geopenbaard, en daarin kunnen we zowel zijn verbazingwekkende kracht als zijn liefde voor schoonheid zien. En tegelijkertijd ben ik verbaasd en dankbaar dat God aan ons mensen, zijn schepping, het vermogen heeft gegeven om te zien en te begrijpen wat Hij heeft gedaan. En pater jezuïet Guy Consolmagno, directeur van het Vaticaanse Observatorium, vervolgt: ik was vooral blij met het eerste spectrum van waterdamp in de atmosfeer van een exoplaneet die de Webb-telescoop doorzond. Het was ongeveer 150 jaar geleden toen pater jezuïet Angelo Secchi een prisma voor zijn telescooplens op het dak van de Sint-Ignatiuskerk in Rome plaatste en de eerste spectrale metingen van de atmosferen van de planeten in ons zonnestelsel deed. Ik kan me alleen maar voorstellen hoe blij hij zou zijn geweest om te zien hoe de wetenschap die hij ontwikkelde wordt toegepast op voor hem onbekende planeten die rond verre sterren draaien. Dus ons zonnestelsel. En de pater haalt Psalm 8 naar boven. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt?
Onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
Er is één belangrijke Belgische persoon die ik nog wens aan te halen. Deze bijzondere NIRCam-camera of infraroodcamera neemt dus het licht waar van de eerste sterrenstelsels die gevormd werden na hetgeen men noemt de oerknal. Voor dit idee van de oerknal moeten we ons inderdaad richten naar een Belgische priester, Georges Lemaître, geboren in Charleroi op 17 juli 1894 en overleden te Leuven op 20 juni 1966. Hij volgde het Jezuïtencollege in Charleroi en het Sint-Michielscollege in Etterbeek om daarna ingenieurstudies te volgen in Leuven, maar tevens thomistische wijsbegeerte. En uiteindelijk werd hij astronoom, cosmoloog, wiskundige en natuurkundige. In 1920 trad hij binnen in het seminarie te Mechelen, om in 1923 priester te worden gewijd. En ondertussen studeerde hij verder, zoals de relativiteitstheorie van Einstein enzovoort. Hij verbleef daarvoor in Canada, in Cambridge aan het observatorium van Harvard, in Massachusetts aan het Instituut voor Technologie enzovoort. En zo concentreerde hij zich volop in het heelal. En zo komen we aan zijn theorie over de oerknal of Big Bang, waarvan hij toch de grondlegger van is. Dus het begrip van een uitdijend heelal, maar vertrokken vanuit een oerknal. Een ontploffing van een heel kleine oeratoom, of zoals hij het benoemde, het kosmische ei. Tussen haakjes, Big Bang was eigenlijk een spottende benaming van de oerknal door degenen die er niet mee akkoord waren. Deze oerknaltheorie, die dus vertrekt vanuit een dynamisch heelal, stelde de opvatting van een statisch universum, volgens Einstein, ter discussie. En Einstein zei ooit aan Lemaître: je wiskunde is correct, maar je natuurkunde is afschuwelijk. Maar toen de theorie van priester Lemaître later door observatie werd bevestigd, kwam Einstein op zijn standpunt terug en verklaarde hij, naar verluid, dat Lemaître's theorie de mooiste en meest bevredigende verklaring van de schepping was waarnaar ik ooit heb geluisterd. Priester Lemaître stierf in 1966 en zijn oerknaltheorie, in aangepaste vorm ondertussen, blijft het basismodel dat kosmologen tegenwoordig gebruiken om het universum te beschrijven. En nog even een laatste woordje. Zo raakten we ook het domein aan van enerzijds de wetenschap en anderzijds het geloof. Het toont ook dat beiden geen vijanden van elkaar zijn. En zo schreef leraar godsdienst Ignace de Marel van de Evangelische Alliantie Vlaanderen ooit in een artikel in KNAK om aan te tonen dat inderdaad wetenschap en godsdienst niet elkaars tegengestelde zijn. En ik lees: als godsdienst incompatibel zou zijn met wetenschap, hoe komt het dan dat het overgrote deel van de vaders van de wetenschap toegewijde christenen waren? Isaac Newton, Johannes Kepler, Louis Pasteur, Blaise Pascal, James Joule, Michael Faraday, Lord Kelvin en zelfs de grondlegger van de wetenschappelijke methode, Francis Bacon. Tussen 1901 en 2000 werden 65,4% van alle Nobelprijzen door christenen gewonnen en een 20% door joden, tegenover een 10% door atheïsten of agnosten. En de auteur besluit: het conflict tussen geloof en wetenschap wordt niet opgelost door minder geloof en meer wetenschap, nog door minder wetenschap en meer geloof, maar door meer van beiden. Als God het begin en het einde is, komen in hem alle lijntjes samen. Geloven en weten, materie en geest, omdat er maar één waarheid kan bestaan. Wie de verhouding tussen wetenschap en geloof van onderen bekijkt, ziet tegenstelling. Maar wie ze van bovenaf bekijkt, ziet harmonieuze overgang. Aldus Ignaz de Marel. En beste vrienden, ik ga er nu een stevige lofprijzing tegenaan gooien met de tekst genomen uit Psalm 145, waarin een alomvattend lof wordt geuit aan de Heer. Psalm 145 vertelt ons dat het niet genoeg is om alleen maar te weten hoe heerlijk God is. Hij wil ook dat wij het verkondigen. In elke generatie is Gods volk degenen die vreugdevol zijn, vriendelijkheid, trouw, heerschappij, barmhartigheid en gerechtigheid verkondigen. Dat komt omdat nu en voor altijd groot is de Heer en zeer te prijzen, en zijn grootheid is ondoorgrondelijk.
Yeah. to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. And greatly to be
Beste vrienden, ik zou deze Rots in de Branding willen afsluiten met een kort artikel, ook uit de katholieke website Aletheia. En we blijven zowat in de wereld van de technologie. Zo zijn computers, laptops, smartphones enzovoort niet meer weg te denken in onze moderne samenleving van vandaag. Het zijn inderdaad ook zeer interessante hulpmiddelen. Denken we maar hoe we vandaag zoveel zaken kunnen nazien op websites via internet, zoals de stand van ons pensioen, het bekomen van documenten die we nu van thuis uit kunnen downloaden, waar we vroeger moesten telefoneren of naar het gemeentehuis gaan en daar aanschuiven enzovoort. Of hoe we nu documenten kunnen in orde brengen door ze door te mailen, waarbij de betreffende instantie het onmiddellijk ontvangt, enzovoort. Tenminste, als ze ginder de mail dan niet laten rusten in hun mailbox. Maar we gaan niet klagen. Globaal kunnen we toch zeggen dat de vele administratieve regelingen vlotter verlopen dan vroeger, en dit vanuit thuis. Maar daarvoor moeten al die instrumenten goed werken. En zo gebeurt het toch dat je op een dag op het punt kan staan om je computer te lynchen of het eens goed door elkaar te schudden. De frustraties kunnen soms hoog oplopen. En auteur Philippe Koloski omschrijft het als volgt. Plotseling wordt je scherm grijs en glijdt het langzaam en onverbiddelijk naar een volledige duisternis. En jij verbleekt, je zweet, je schreeuwt en kijkt hulpeloos toe hoe je werkinstrument wordt gedoofd. Zoals in Genesis, de aarde wordt vormloos en leeg en de afgrond is compleet. Je computer is eraan. Is het er niet, of dan toch tenminste voor een paar minuten. En woedend sla je met je onfortuinlijke muis op het bureau, die er voor niets tussen zit, of spreek je zelfs hard tegen je computer, die er uiteindelijk niet beter zal van worden. En je weet dat. En de auteur vervolgt: technologie, hoe effectief ook, zal nooit perfect zijn. Dus in plaats van te schreeuwen en te tieren en hevig tekeer te gaan, waarom niet bidden als het moeilijk wordt? En de auteur stelt twee gebeden voor om te bidden in een dergelijk moment. En de eerste komt van de heilige Theresia van Avila, die het heeft over het kalmeren van de zenuwen en beoefenen van geduld. En zij schreef: laat niets je verontrusten, laat niets je bang maken. Alles gaat voorbij. God verandert niet. Geduld verkrijgt alles. Wie God heeft, ontbreekt het aan niets. God alleen is genoeg. Maar de auteur haalt ook nog een ander gebed aan, gemaakt door Monseigneur Richard Skbla, emeritus bisschop van het aartsbisdom Milwaukee in Wisconsin in de Verenigde Staten. Het is een gebed welke deze bisschop samenstelde speciaal voor dergelijke vervelende situaties. Maar je kan het ook bidden om het werk aan de computer aan te vatten. en ik neem er een stukje uit. Heer, zegen deze dag opnieuw mijn mysterieuze computer, die wacht op uw kracht en mijn menselijke inspanning. Geef wijsheid, kennis en een helder geheugen aan mijn geest, terwijl ik voor dit nieuwe schepsel zit. Zegen mijn hart met eindeloos geduld, wanneer dat nodig is. Leid mijn handen, zodat ik uw trouwe dienaar kan zijn met elke toets die ik indruk. Sta mijn beperkte inspanningen toe om glorie te brengen aan uw naam en zegeningen voor uw volk overal. Vervreemd mij niet van uw koninkrijk en verlos mij van alle angst, zondige fouten en onwetendheid. Ik fluister dit gebed, indachtig de noden van allen met wie en voor wie ik werk, door de kracht van uw woord en de levengevende energie van uw geest. Amen. En misschien kunnen we eraan bijvoegen, zalige Carlo Acutis, bid voor ons. En we gaan ook afsluiten met een lied ter ere van deze zalige wiens naamdag we vieren op 12 oktober. Het is een lied gezongen door Marco Mamoli met Non io ma Dio, niet ik maar God. En de zanger zingt: Hij, Carlo Acutis, is een persoon zoals vele anderen, met een glimlach, die zijn vrienden wist te begeesteren. Het levende en heilige lichaam van Jezus trekt hem aan en doet hem veranderen. Droefheid, zegt hij, is de blik naar jezelf, geluk is de blik naar God. Wij worden allemaal origineel geboren, maar velen sterven als fotocopieën. De Eucharistie is de snelweg naar de hemel. Ons doel is het oneindige. We zijn altijd verwacht in de hemel. Beste vrienden, luisteraars, dank voor het luisteren en afspraak in een volgende Rots in de Branding. Tenminste, als mijn computer niet crasht.
Persona come tante altre, con un sorriso che sa contagiare, la musica, lo sport e poi gli amici, la gioia di giocare e camminare, non io ma Dio, non io ma Dio, il corpo vivo e santo lo attrae. Esita a lasciarsi affascinare e poi l'incontro con il suo Signore ed un amore che lo fa cambiare. Non io ma Dio, non io ma Dio, è quel pane quotidiano sceso in terra e fatto uomo e Dio per noi. Suo abito regale si è spogliato e fatto carne, Dio con noi. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, e Dio per noi. Questo è il miracolo più grande, è Dio in noi. Eucaristia, autostrada per il cielo. Eucaristia, Lui è qui, è presente davvero. Questo pane è il ponte dal cielo. Chi ne mangia non muore in eterno. Oh, 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 oh. stessi, felicità è lo sguardo verso Dio, non io mattino, non io mattino, non io mattino. Tutti noi nasciamo originali, molti muoiono da fotocopie. Se il nostro sguardo è alto al Signore, è solo gioia che non può finire, non io ma Dio, non io ma Dio. Ed è il suo corpo che unisce cielo e terra e pervade il creato. Sarò presente tutti i giorni, questo è il corpo mio donato, io sono qui. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra e Dio in noi. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra e Dio in noi. Eucaristia, autostrada per